Dan geef ik het woord nu aan Volendam 80. En wel mevrouw Bootsman, die ook naar het spreekgestoelte gaat.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal ook de traditie in ere houden, welke is aangezet ooit hier door Janneke Rijpstra, dat de dames tijdens de begrotingsraad hier plaatsnemen. Voorzitter, collega raadsleden en toehoorders. Vandaag bespreken we het ontwerpprogrammaplan programma begroting 2016. Het is niet de bedoeling om vanavond moties en amendementen in te dienen en om lange algemene beschouwingen te verkondigen. Daarom houden wij het kort en krachtig. Volendam 80 spreekt waardering uit voor de ambtenaren die de stukken hebben opgesteld en uiteraard voor beide colleges van BMW. Het moet een behoorlijk werk geweest zijn om beide begrotingen in elkaar te vlechten. De financiële positie van de nieuwe gemeente kan na vaststelling van dit document in het eerste kwartaal van 2016 stevig worden genoemd. De algemene reserve en het weerstandsvermogen zijn meer dan voldoende. Volendam 80 vindt het van belang om ook even kort terug te blikken op de afgelopen anderhalf jaar. Er is wederom veel bereikt, voorzitter. Los van alle voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van de fusie, is de ontwikkeling van de Broekgouw doorgegaan, is de toekomstvisie bedrijventerreinen vastgesteld, zijn diverse verkeersknelpunten aangepakt, is een aanvang gemaakt met de sloop van het Tazengebouw, zijn de H&K-gebouwen verkocht, zijn de transities sociaal domein doorgevoerd, is het Centrum voor Jeugd en Gezin geopend, is een aanvang gemaakt met het project Maria Goretti, de nieuwe turnhal, een nieuwe seinpaal en de renovatie van het binnenbad van de Waterdam. Tevens is de procedure voor de derde ontsluitingsweg opgestart. En niet onbelangrijk is het bestemmingsplan voor het uitgebreide industriegebied Oosthuizerweg vastgesteld, waardoor bedrijven de mogelijkheid geboden wordt om uit te breiden in onze eigen gemeente. Grote stappen dus in een relatief korte periode. Voorzitter, wij zijn daar trots op en wij danken uw college en het ambtelijk apparaat nogmaals voor al het verrichte werk. Maar we zijn er nog niet, voorzitter. Volendam 80 heeft nog veel andere nieuwe speerpunten in ons verkiezingsprogramma staan. Het één worden als nieuwe gemeente zal handen en voeten gegeven moeten worden. Wij hebben ons verdiept in de kwesties die spelen in Zeevang en wij hebben er veel zin in. Wij zijn positief over deze fusie, maar we willen het wel bij deze fusie laten. Wij kunnen met de omvang die we straks hebben alle taken aan en we zijn straks een krachtige gemeente in de regio. Wij willen ons gedurende de komende bestuursperiode van ruim 6 jaar inzetten voor geschikte woningbouw voor alle doelgroepen, bedrijven de ruimte geven om te starten en te groeien. Daarnaast willen wij de doorstroming in en buiten de gemeente verbeteren. In alle kernen meer veiligheid in het verkeer en natuurlijk blijven investeren in sport. Voor ons zal het dan ook van belang zijn dat deze onderwerpen financieel mogelijk gemaakt gaan worden in de formeel nog vast te stellen programmabegroting. En als deze begroting begin 2016 ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad, zullen wij dan ook beoordelen of het eventueel indienen van een motie of amendementen noodzakelijk is. Voor nu willen wij het hier graag bij laten. Dank u, voorzitter.
Hartelijk dank, mevrouw Bootsman van Volendam 80. Het woord is vervolgens aan de fracties van de Partij van de Arbeid. En wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Voermans, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Geacht colleges, collega's en toehoorders. Iedereen telt mee, is het uitgangspunt van de PvdA waarmee we deze begroting zullen beoordelen. Zeevang heeft een testament nagelaten aan de nieuwe gemeente in de vorm van een kadernota ter voorbereiding van deze eerste gezamenlijke begroting. Het zal maar zelden gebeuren dat je bij de uitvoering van een testament nog zelf in de gelegenheid bent om er iets over te zeggen, maar in dit geval dus wel. Het Zeevang-smaldeel van de PvdA grijpt deze kans dan ook van harte aan om zijn licht te doen schijnen op de begroting van de nieuwe gemeente. Allereerst zijn we het ambtelijke organisatie erkentelijk voor de lastige taak om twee verschillende systemen in elkaar te vlechten en voor de oplevering van een sluitende begroting te zorgen. Maar als je twee gemeenten samenvoegt die zo goed in de slappe was zitten, is het overigens niet zo'n moeilijke opgave. Over de financieel-technische samenvoeging van beide begrotingen hebben wij dus weinig opmerkingen. Al missen we een helder overzicht van prioriteiten en bezuinigingen en een overzichtelijke risicoparagraaf, zoals een collega ook zojuist al meldde. Ook de clustering van producten in het sociale domein binnen het programma Samenleving verdient geen schoonheidsprijs. Vanwege de beperkte tijd richten we deze beschouwingen verder op het sociale domein. Hier ligt immers de meeste beleidsvrijheid en het betreft maar liefst 48% van de begroting. Het is ook het enige programma waar geen harde financiële gegevens op te leveren zijn. En dat is precies ons bezwaar tegen de invalshoek die gekozen is bij deze begroting. Namelijk sturen op resultaat vanuit de cijfers. Want hoe meet je welzijn en sociale cohesie? Wat moet het resultaat in dit programma dan zijn? En welke instrumenten worden ingezet om de voorgestelde kortingen van het Rijk op de zorg te realiseren? Wij vragen ons werkelijk af waar in dit programma de menselijke maat te vinden is. Voor ons stelt iedereen mee. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de gezamenlijke colleges in de stuurgroep zonder enige discussie akkoord zijn gegaan met een begroting die 1,4 miljoen lager is dan in 2015 op dit programma. Het rammelt aan alle kanten. We hebben dan ook drie zienswijzen op dit programma. De eerste is, de budgetten voor elk van de drie transities moeten in de volgende begrotingsopstelling zichtbaar zijn om gecontroleerd te kunnen worden. Want de drie nieuwe wettelijke taken vanuit het Rijk, waarvoor we extra middelen, 9,7 miljoen ontvangen, zijn in de begrotingsposten verweven met de reguliere taken van de gemeente zoals club- en buurthuiswerk, kinderopvang en de voormalige wet voorzieningen gehandicapten. En op deze manier valt het totale budget van de drie transities niet meer te controleren en wordt programma 5 het grote zwarte gat van deze begroting 2016. De tweede zienswijze. Uitgangspunt inkomstenrijk van de drie D's zijn de uitgaven van de gemeente. Dat punt moet van tafel. In alle programma's is het beginsel van de beleidsharmonisatie toegepast. Zo niet op het sociale domein. Dat strikte uitgangspunt dat gemeente Edam-Volendam hanteert, dus inkomstenrijk van de drie D's is de uitgave, is in de gemeente Zeevang juist niet gehanteerd. Hier werden de kosten geraamd op basis van de werkelijke uitgaven en de verwachtingen. Kortingen van het Rijk kunnen ook worden opgevangen door efficiënter werken en minder bureaucratie. Ons uitgangspunt voor zorgverlening is, maatwerk is mensenwerk en geen seriewerk. De nieuwe gemeente heeft genoeg vet op de botten om haar zorgtaken ten behoeve van de meest kwetsbare inwoners loyaal in te vullen. Het kan niet zo zijn dat zorgvoorzieningen niet meer kunnen worden geleverd als het budget in september op is. Of ten koste gaat van club- en buurthuiswerk of sport, omdat je binnen de begroting de problemen moet oplossen. Uit het oogpunt van zorgvuldig financieel beheer is een transitiefonds noodzakelijk. Dat is ons derde zienswijze. De financiële risico's zijn op alle programma's zorgvuldig afgedekt met reserveringen en voorzieningen. Zo niet op het sociale domein. Het risico in 2015 van gemeente Edam-Volendam werd geschat op 2,5 miljoen voor de drie D's, inclusief baansteden. En gemeente Edam-Volendam heeft het risico in 2015 met 5 ton wel gedekt en ook benut, maar dit beleid niet doorgezet bij de beleidsharmonisatie. En deze werkwijze is dus volstrekt inconsequent vanuit zorgvuldig financieel beheer. De implementatie van de nieuwe taken zal zeker 3 tot 5 jaar duren. En dan zijn er nog flinke tegenvallers zoals de onlangs vastgelopen transitie bij baansteden. Ook het toenemend aantal thuiswonende ouderen met een zorgbehoefte hebben we nog lang niet in beeld. Wij pleiten daarom voor een transitiefonds voor 3 tot 5 jaar om te voorkomen dat kortingen en tegenvallers binnen het programma moeten worden opgelost. Te alle tijden willen we voorkomen dat welzijnsvoorzieningen of sport het gelag moeten gaan betalen. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel, mevrouw Voermans, Partij van de Arbeid. Zeevang, de heer Van der Meulen, Partij van de Arbeid, Edam Volendam, 1.0.
Ja, dank u wel, voorzitter. En de rest van de aanwezigen ook uiteraard. Allereerst ook van onze kant, voorzitter, waardering voor het verzette werk op meer dan één front van de medewerkers van onze gemeente en van de beide colleges. En waaronder ook deze begroting. Dit is onze eerste beoordeling van de begroting door de nieuwe raad van deze fusiegemeente begin 2016 echt zal worden vastgesteld. Bij de technische beoordeling in de commissie Planning en Controle ontbrak nog wat informatie die er nu wel is. Dat betekent dat er nu toch nog een aantal technische zaken aan de orde zal stellen en dat ik het ook nog wel even over de vorm van de begroting zal hebben. Dat is overigens ook een van de stokpaardjes die ik al jaren bewandel, voorzitter. De fractie van de Partij van de Arbeid van de gemeente Edam-Volendam heeft geen uitgebreide algemene beschouwing opgesteld. De eerste beoordeling van de begroting kijk ik of, die meerjaren sluitend is en een saldo onvoorzien is. In de begroting staat er altijd een zin in de toelichting dat er meerjarig meer incidentele lasten dan incidentele baten zijn en daarmee de begroting dus materieel sluitend is. Dat zou mij gerust moeten stellen, waar het niet dat ik ook na jaren van ervaring deze boodschap nog steeds niet goed begrijp. Als de structurele inkomsten hoger zijn dan de structurele uitgaven en als dan de incidentele inkomsten lager zijn dan de incidentele uitgaven, maar het geheel uitkomt op nul, dan is het voor mij sluitend. En zeker als dat meerjarig het geval is. De omvang van de begroting is gestegen van 72 miljoen naar 84 miljoen. Dat komt door de bijdrage van de gemeente Zeevang, die kennelijk 14 miljoen was. De salariskosten bedragen 25% en er wordt 7,2 miljoen uit de reserves gehaald, maar er wordt ook weer 8,6 miljoen in teruggestort. En dan hebben we een algemene reserve van 25 miljoen. En in de komende jaren zullen wij te maken krijgen met een extra inkomst nog vanuit het Rijk. Dit is allemaal voor de statistieken, voorzitter, maar het ziet er wat dat betreft goed uit, dus wij zijn ook tevreden met deze begroting. De begroting is verder beleidsarm, voorzitter. Dat betekent dat er eigenlijk alleen maar going concern taken in zijn begroot. Er zijn slechts 5 prioriteiten in opgevoerd, waarvan 2 veroorzaakt door regelgeving vanuit het Rijk. 1 is eigenlijk een doorlopende prioriteit en dat is het medekoppelproject dijkversterking. En er is er 1, en dat vind ik wel een bijzondere, dat is de visualisering van de raad. Ik moet zeggen, dat vond ik een heel mooi gevonden woord, visualisering van de raad. Maar dat betekent dus gewoon dat we straks met z'n allen in beeld komen op de lokale televisie. Dus dat betekent dat we er allemaal wel een beetje geschoren uit moeten zien. Op zijn minst. Tenminste, dat geldt natuurlijk voor de mannen en niet voor de vrouwen, neem ik aan.
Nou,
gaat ons niet lukken, hoor ik je al. Het beleidsarme is overigens ook betrekkelijk voor. Ja, ik was nog niet klaar. Dus
nee, maar Max maakte zich enige zorgen over dat scherm.
Ja, dat gaat niet
lukken. Netjes geschoren.
Oké.
Het beleidsarme is wel wat betrekkelijk, voorzitter, omdat er in deze begroting ook kapitaallasten zijn verwerkt voor een nieuwe sporthal Seinpaal, een turnhal, het verlies van het Tazenterrein en een aantal al doorgevoerde bezuinigingen op het sociale terrein. Allemaal overeenkomstig eerdere besluitvorming in deze raad. Maar erg beleidsarm is dat dus niet. Zorg heeft de Partij van de Arbeid ook aan de bezuinigingen vanuit het Rijk op het sociale domein. Dat is net ook al genoemd door mevrouw Voerman, ook van de Partij van de Arbeid, Zeevang. En wij vragen ons af of de wethouder zich heeft geschaard bij de vele wethouders die zich de afgelopen tijd rechtstreeks gewend hebben tot de minister over de nieuwe bezuinigingen. Er is gekomen tot een herschikking in de programma's en samenvoeging van producten. Dat is prima, daar hebben wij al jaren om gevraagd, voorzitter, dus daar hebben wij op zich geen probleem mee. Maar misschien is er wel iets te veel doorgevoerd. De Partij van de Arbeid blijft pleiten om het programma 5 te splitsen en daar het onderdeel sport en recreatie uit te halen. Dat is wat ons betreft een onderscheidend onderdeel van deze gemeente en dat zou je in een apart programma moeten onderbrengen. Wat er dan overblijft zijn de echt sociaal-maatschappelijke activiteiten. Bij de beoordeling van de begroting kom ik op mijn, en dat heb ik net al gezegd, geliefkoosde onderwerp. En dat gaat over de leesbaarheid, de begrijpelijkheid van de begroting en ook de kaderstellende en controleerbaarheid van deze begroting. Er is de afgelopen jaren wel wat verbeterd, maar het kan nog zeker beter. De opzet is goed, alleen zitten er altijd nog weer wat slordigheden in. Een aantal zijn al door mijn voorgangers net genoemd. Ik heb er zelf ook een paar. Zo wordt in het programma 3 en 5 het algemene doel wel heel erg uitgebreid beschreven. Waardoor er voor de doelen bij de afzonderlijke producten eigenlijk helemaal niets overblijft. Dat maakt het onduidelijk, voorzitter. En het algemene doel bij programma 4, ruimtelijk beheer, is overgenomen uit de begroting van 2015. Alleen is dat een programma met een veel beperkter omvang dan het nieuwe programma. Dat vinden wij slordig. Het blijft voor de Raad moeilijk om de allocatiefunctie, de keuze welke voorzieningen met de beschikbare gelden bekostigd worden, zoals dat in de inleiding wordt beschreven, te realiseren. Mijn eenvoudig voorbeeld daarbij is altijd dat de gemeente ruim 3,5 ton uitgeeft aan openbare verlichting, maar dat niemand hier weet hoeveel lichtmasten het gaat. Ik heb dat voorbeeld al eerder aangehaald, voorzitter. Of wij op een duurzame wijze de verlichting willen aansturen, welk verlichtingsniveau we nastreven en of er ook bezuinigd kan worden. Dat betekent, voorzitter, dat we eigenlijk helemaal geen kaders hebben op basis waarvan wij de openbare verlichting aansturen. En dat geldt niet alleen voor dit aspect en dit product openbare verlichting. Zo zijn er nog veel meer waar we eigenlijk helemaal niets voor hebben opgesteld. Het algemene financieel overzicht bij de programma's geeft een overzicht van het saldo zonder capaciteitskosten. En dat zijn onder andere ook de personele kosten. Dat geeft volgens de Partij van de Arbeid onvoldoende inzicht, vooral bij de producten die alleen of met veel ambtelijke inzet worden uitgevoerd, voorzitter, of die worden omgeslagen naar de inwoners. Enkele voorbeelden daarbij. Bij communicatie en voorlichting wordt gesproken over een lichte daling, iets van 6.000 euro, dat is niet heel veel. Dat is wel een belangrijk product, waar velen in deze raad altijd grote waarde aan hechten en vaak benadrukken dat het beter en uitgebreider moet. Daar past een verlaging van de kosten eigenlijk helemaal niet bij. Als je dan kijkt in de productenbegroting, dan zie je eigenlijk dat het hele product stijgt met 68.000 euro. En daar word je dan weer vrolijk van. Dan denk je, er wordt toch meer aandacht geschonken aan communicatie en voorlichting. Alleen dat wordt niet gemeld aan de raad. En daarmee word je als raad toch op het verkeerde been gezet als je alleen maar de begroting tot je beschikking hebt. Bij toerisme bijvoorbeeld, voorzitter, wordt volgens de begrotingstest gemeld dat de nieuwe producten vanwege de net vastgestelde toeristische visie gekoppeld zijn aan de uitwerking en die moeten worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Dan blijkt volgens de financiële analyse dat de uitgaven ook hier dalen met 17.500 euro. En dan had je verwacht dat hier sprake zou kunnen zijn van een stijging. Als we een nieuwe plan hebben, een nieuwe visie willen uitwerken, dan kost dat meestal geld. Als je nou weer kijkt in de productenbegroting, dan zie je dat die uitgaven nog verder dalen, namelijk met 38.000 euro. En dan denk je, hoe kan dat nou, dat daar waar je bezig bent en net hebt vastgesteld dat je toegaat naar een nieuw toeristisch beleid, dat je daar dan niet meer geld beschikbaar voor stelt of in ieder geval de uitgaven gelijk houdt. De Partij van de Arbeid heeft vorig jaar ook eens gevraagd van, we zijn nu bezig met de fusie, die kost geld, we zouden graag een apart product kostenfusie willen zien. Volgens de portefeuillehouder is dat opgenomen in het product 6.05, overige uitgaven en inkomsten. Een duidelijk product, waarom gevraagd is, kan je dat niet noemen. En om dan te zeggen dat er uit dit product een duidelijk inzicht in de fusiekosten blijkt, dan durf ik dat ook niet te beweren. Ik heb uiteraard niet de tijd om alle programma's op deze manier door te spitten, voorzitter. En dat zou ook niet moeten. We zouden gewoon een begroting voorgeschoten moeten krijgen die helder en transparant is en inzichtelijk en die wij ook kunnen beoordelen. Onder de paragrafen mis ik eigenlijk een paragraaf subsidies. Subsidies zijn een belangrijk instrument voor de Raad. En ik weet dat zo'n paragraaf nog nooit onderdeel heeft uitgemaakt van de begroting. Maar volgens mij zou dat wel zinvol zijn. Zeker ook naar de uitkomsten uit het onderzoek dat door de Rekenkamer is uitgevoerd en die aangeeft dat een over- en inzicht ontbreekt in het geheel van de subsidies. De Partij van de Arbeid, voorzitter, verwacht van degenen die bezig zijn met de begroting dat ze die in de toekomst zich wat vaker zullen afvragen wat een raadslid nodig heeft om de kaderstellende en controlerende taak die de Raad heeft goed te kunnen uitvoeren. En deze opmerking die ik hierbij maak nog eens ter harte zal nemen om te komen tot een nog betere begroting dan deze al is, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, heer Van der Meulen, Partij van de Arbeid, Edam, Volendam. Dan geef ik nu het woord aan, en om zeker geen fouten te maken, maar het is wel de laatste in de rij, dus het kan niet misgaan, de fractie van GroenLinks, heer Van Stralen.
Ja, voorzitter, net als de heer Tuip en mevrouw Bootsman laat ik mij de gelegenheid om hier vanaf dit spreekgestoelte te spreken niet afnemen. Beste raadsleden, burgemeester, wethouder, ambtenaren en belangstellenden. Het is al een paar keer gezegd, de begroting die voor ons ligt is beleidsarm en is feitelijk ter kennisname. Hij wordt pas vastgesteld na de verkiezingen en dan kunnen natuurlijk de krachtenverhouding heel wat anders liggen. Want ik neem toch aan dat elke partij hoopt dat er wat bij komt. De commissie Planning en Control heeft ook de begroting bekeken. Er zijn vragen over gesteld, dus wat ons betreft zijn alle zaken in technische zin afgedaan. Toch is er één punt dat ik bij deze algemene beschouwingen zou willen eruit lichten. En vooral omdat wij dat zeker zullen gaan amenderen bij de behandeling van de echte begroting. En dat is niet onverwacht voor u, het milieuprogramma, product 3.04 van programma 3 ruimtelijke ordening, ruimtelijke ontwikkeling. Voor dit product is een bedrag begroot van €237.000. En dat zal grotendeels besteed worden aan lopende taken in het kader van het milieubeleidsplan en het omgevingsprogramma. Er worden geen nieuwe prioriteiten benoemd. Nou, u kunt zich voorstellen dat dat voor GroenLinks onverteerbaar is. Dat is voor GroenLinks onverteerbaar, want dit is geen ambitieniveau. Dit is doen wat je moet doen. En dat ambitieniveau wat we zouden moeten hebben, dat steekt erg schril af. Dit ambitieniveau steekt erg schril af ten opzichte van de maatschappelijke urgentie van de milieucrisis. Iedereen weet, we kunnen het elke dag in de krant lezen, dat wij niet door kunnen gaan met het huidige niveau van energieverkwisting, met het gebruik van fossiele brandstoffen. We zijn bezig om de energie in de vorm van organische koolstofverbindingen die in de bodem ligt op te slagen, in noodtempo de lucht in te jagen. In een razend tempo, zodat we op een termijn van enkele tientallen jaren alle koolstof die winbaar is als koolzuurgas de lucht in geblazen hebben. En de gevolgen zijn ook bekend. Stijging van het gehalte koolzuurgas in de atmosfeer, opwarming van de aarde, uitputting van de grondstoffen en op den duur maatschappelijke instabiliteit en misschien zelfs wel het onvermogen om de beschaving zoals we die nu hebben op de lange termijn te kunnen handhaven. Nu denkt u natuurlijk, dit zijn zulke grote problemen. Daar kunnen wij hier in deze gemeente niks aan doen. Maar dat wil ik ontkennen. Ik wil dat ontkennen. Barack Obama die zei, yes we can. Nou ben ik natuurlijk niet Barack Obama. Maar ik kan wel iets anders zeggen. Ik zeg, yes we do. En waarom? Omdat ik als ik om me heen kijk, zie een gemeente die echt wat kan doen. Een gemeente die boordevol zit eigenlijk met technische mogelijkheden, met bedrijvigheid, met innovatiekracht en ook met het doorzettingsvermogen om daar wat van te maken. En ik weet zeker dat alle inwoners van deze gemeente zich beseffen dat datgene wat goed is voor het milieu, goed is voor de mensheid, maar ook technologische vernieuwing en nieuwe bedrijvigheid kan oproepen. Bovendien denk ik dat wij over dit onderwerp hier in de gemeenteraad niet zo erg veel verschil van mening hebben. We zien bijvoorbeeld het bouwprogramma in de Broekgouw dat al lange tijd hele hoge standaarden toepast voor de isolatie van woningen. De rest van Nederland is jaloers op de manier waarop in de Broekgouw gebouwd werd in tijden van economische neergang. Elk jaar hebben we een goed bezochte energiemarkt. De gemeente heeft jarenlang een subsidieregeling voor duurzame energie gehad. Dus ik denk dat het plan wat ik nu straks zo wil voorstellen, dat het ook op, hopelijk ook op raadsbrede steun kan rekenen. Dat is ook de reden dat ik het hier nu alvast presenteer, zodat we het door kunnen laten dringen en dat we er na de verkiezingen gelijk werk van kunnen maken. Dit is ons plan. Edam Volendam energie neutraal in het jaar 2022. Ik zeg het nog een keer, Edam Volendam energie neutraal in het jaar 2022. Laten we proberen om bij het eind van deze raadsperiode de gemeente over te geven aan onze kinderen op een manier die duurzaam is voor een lange tijd tot in de verre toekomst. Ik heb dit niet helemaal zelf verzonnen. Er zijn al verschillende gemeentes die zo'n plan hebben. Kijk naar Zutphen, Bokstel, Eindhoven, Delft, Apeldoorn. En meestal wordt dan trouwens de tijdshorizon gelegd bij 2040. Maar ik denk gezien de capaciteiten in deze gemeente dat wij het sneller moeten kunnen. Daarom zeg ik 2022, een mooi jaartal. Wat betekent het eigenlijk energie-neutraal? Een gemeente is energie-neutraal als binnen de gemeente de energiegebruik dat binnen de gemeentegrenzen geldt gelijk is aan de hoeveelheid energie die je binnen de gemeente opwekt. Plus ook nog een keertje datgene wat je aan maatregelen, op basis van externe maatregelen, eigenlijk van buiten de gemeente kunt toerekenen aan de gemeente. Dus je produceert duurzame energie, net zoveel als dat je gebruikt. En er is geen netto import van energie over de gemeentegrenzen. Dat gaat natuurlijk niet zomaar, daar is een heel scala van maatregelen voor nodig. Wat ik zo kan bedenken, de gemeente moet zelf energie-neutraal zijn. We praten over de GPR-score van vernieuwbouwwoningen natuurlijk. Er moeten besparingsmaatregelen komen en met doelstellingen voor scholen en sportverenigingen. Er komen prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen en bedrijfsleven. Er komt een actieplan om het gebruik van auto's die op benzine rijden door de gemeente zelf te verminderen. Het oppervlakte zonnepanelen moet worden uitgebreid. We moeten kijken naar de inzet van windmolens en heel veel energie moet decentraal worden opgewekt. Nou, of dat allemaal voldoende is, dat kan ik nu natuurlijk niet even zo snel uit mijn mouw schudden. Dat valt op dit moment niet te zeggen. Dus wat we moeten doen is een analyse maken van de huidige situatie. En dan een studie maken van de haalbaarheid. En een lijst opstellen van alles wat we zouden moeten doen. En de maatregelen die nodig zijn om dit plan te implementeren. Dat is wat andere gemeentes ook gedaan hebben. En dus wat we nodig hebben, dat is een wethouder. Tenminste een wethouder die hier warm van wordt. En een werkgroep van de raad zou ik denken die dit proces zou kunnen begeleiden. En ook nog een campagne om de bevolking mee te krijgen. En er zijn ook verschillende deskundige adviesbureaus die ons hierin kunnen adviseren. En die hebben dat ook bij andere gemeentes gedaan. Dus dat kost dus geld. Maar ik denk dus dat het de moeite waard is. Het zal zeker een lange adem kosten en ook doorzettingsvermogen. Nu weet u dat GroenLinks helemaal geen voorstander was van het systeem waar we nu in gaan, namelijk die lange zittingstermijn van de gemeenteraad na 1 januari. Wij hadden liever in maart 2018 gewoon weer verkiezingen gehad. Nou, dat is niet het geval. Maar er zit op dit punt nou net één voordeel aan die lange zittingstermijn. Dat is namelijk dat het ons de gelegenheid geeft om die plannen dan die tot 2022 lopen, in ieder geval hopelijk met één college, wat daarvan overtuigd is dat dit ook echt moet, met één college zonder politieke ongewisheid, zonder de ongewisheid van tussentijdse verkiezingen ook uitgevoerd te krijgen. Nou, ik geef dus dit idee mee voor de coalitieonderhandelingen die na de verkiezingen zullen beginnen, maar in ieder geval zullen wij er bij de behandeling van de begroting op terugkomen. Ik heb gezegd, voorzitter.
Dank u wel, heer Van Stralen, GroenLinks.